Gemeente, als kerkraad hebben wij de volgende afkondigingen voor u. Nu is er een leesdienst en vanmiddag om 3:30 gaat u voor dominee J.W. van Estrik. Let u op het gewijzigde tijdstip, 3:30. Zondag 5 augustus zijn de diensten als volgt. Om 10:00 gaat u voor uw eigen predikant dominee G.A. van de Brink en om 4:30 kandidaat W.A. Hoorn. Al deze data Deo Volente. Mededeling. In de hal van de kerk is een nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. De diensten der offeranden in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor de onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 92. Stellen we ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we Psalm 32 vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Toen sprak God al deze woorden, zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet volkomen samengevat toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. In onze voorbeden willen we deze morgen in het bijzonder gedenken mevrouw van der Heijden. Ze heeft overal pijn en ze kan daarom ook niet in de kerk komen. We willen in het gebed bij haar stilstaan en haar pijn ook aan de Heren voorleggen. We willen gedenken aan familie van den Dol en het zendingswerk. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, almachtige God, onze Vader die in de hemelen zijt. We danken u, Heere, dat we opnieuw onder het woord en onder de prediking mogen zijn. Heere, we hebben er geen enkel recht op vanuit onszelf, Heere. We hebben zojuist uw wet gelezen en die veroordeelt ons als schuldige zondaren. We belijden u dat we eeuwige straf verdienen, Heer, omdat we steeds opnieuw met onze daden, woorden en gedachten u en onze naasten tekort doen. Ja, geneigd zijn u en onze naasten te haten. En dat tenzij u zelf door uw geest onze harten vernieuwt en weer aan uw beeld gelijk maakt. We bidden u, was en reinig ons van onze zonden. Maak ons onze zonden bekend, omdat we ze u zullen belijden. En reinig ons ook van onze verborgen afdwalingen. Heere, laat geen enkele ongerechtigheid over ons heersen. Maar maak onze treden vast in uw woord. Vernieuw ons door uw Heilige Geest. Maak ons gelijk aan het beeld van uw Zoon, Heer Jezus. Getrouwe zaligmaker, geef dat we voortdurend zullen zien op uw kruisdood, op uw lijden en sterven voor onze zonden, op uw bereidwilligheid om ons te redden en te verlossen. Heere, geef dat we u met heel ons hart zullen vertrouwen. Geef dat we ons met alles wat in ons is zullen inzetten om u ter ere te leven. Uit dankbaarheid voor wat u hebt gedaan en nog steeds aan ons schenkt. Voor uw goedheid, voor uw genade, voor al uw zegeningen, Heren. Ook dat u ons vanmorgen weer hier in uw huis brengt. Open uw woord. Verlicht ons door uw Heilige Geest. En open ons, ook onze harten voor uw woord. Geef dat we uw stem daarin mogen opmerken. Zegen de middelen, Heren, die u zelf hebt ingesteld. En ons ook deze morgen geeft. Help bij het lezen en bij het luisteren. Geef dat ook zij die vandaag met ons, thuis met ons meeluisteren, uw zegen mogen ontvangen. En als er mensen zijn die deze preek naluisteren mogelijk, Heren. U bent toch niet aan tijd of plaats gebonden. Geef ook elders uw zegen. Heren, we bidden u ook voor de zorgen in het midden van de gemeente. U kent een ieder van ons persoonlijk. De vragen van ons hart zijn u niet onbekend, Heren. Als mensen er niet van af weten, u weet het toch. Wees u met de zieken, met hen die gekweld worden door lichamelijke, of misschien ook door psychische pijn, of is dat vaak verborgen. Gedenk, Heren, geef herstel, laat merken dat u van hen af weet. Gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heren, geef dat een ieder die het moeilijk heeft, het ook daadwerkelijk in uw hand zal overgeven. Als er sommigen van ons zijn die al zo lang niet meer in de kerk kunnen komen, gedenk ook hen, geef hen alles wat ze nodig hebben. U kent het verdriet en het gemis van degene die geliefden aan de dood moesten afstaan. We bidden u voor hen. Vervul de lege plaats met uzelf. We bidden in het bijzonder voor mevrouw van der Heijden. U kent haar, Heren. U kent haar pijn. U weet ervan af. U haar bijstaan. Geef verlichting, Heren. En geef dat het draaglijk mag zijn. En geef genezing, alstublieft. En geef zodanig herstel dat ze ook weer in uw huis kan komen, wat ze toch zo graag zou willen. Gedenk haar, ook geestelijk, Heren, wil u in alles voorzien en betonen dat u een God van nabij bent en van haar af weet. Heren, gedenk hen die in deze tijden van economische neergang moeite hebben om rond te komen. Voor degene voor wie het iedere maand weer een worsteling is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen, die vrezen dat hun baan misschien op de tocht staat, of die al zo lang op zoek zijn naar een baan. Wilt u ook daarin voorzien? We bidden u vanmorgen ook voor de familie van de Dol en voor hun dochter Nienke. Gedenk hen in hun werk. Wees u ook nabij wanneer Nienke straks na de vakantie weer naar het internaat gaat en dit niet altijd eenvoudig is. En met hen bidden we u ook voor alle schippers om uw zegen over hun werk. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Gedenk alle die op verre posten uw naam en uw woord verspreiden. geeft u vrucht op de arbeid, op dat uw koninkrijk vol zal worden, dat uw koninkrijk zal komen. Omdat uw naam zal worden verheerlijkt. Heer, als we ook hoorden, lazen dat het zendingswerk binnen ons eigen kerkverband zoveel geld tekort komt, dan bidden we u of u ook daarin wilt voorzien. We bidden u voor het zendingswerk door Alex en Weineke in Togo. En geef, Heer, dat uw kruis, Heer Jezus Christus, overal ter wereld de centrale plaats zal innemen binnen de prediking. Want u bent waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid. Heren, in uw naam besluiten wij ons gebed. Hoor ons, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing van deze morgen is de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 11 tot en met 18. Noemde u Galaten 6, vanaf vers 11. Zie hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel er, als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover onze schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij vers 14a, waar Paulus schrijft: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het thema van de preek is het kruis van Christus. We hopen stil te staan bij drie punten. Ten eerste, waarin Paulus niet wilde roemen. Ten tweede, wat Paulus bedoelde met zijn roemen in het kruis. En ten derde, waarom alle christenen behoren te roemen in het kruis. Dus het thema van de preek is het kruis van Christus. De volgende drie punten. Ten eerste, waarin Paulus niet wilde roemen. Ten tweede, wat Paulus bedoelde met zijn roemen in het kruis. En ten derde, waarom alle christenen behoren te roemen in het kruis. Laten we nu eerst zingen uit Psalm 86, vers 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heere, genadig. Want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Wil de ziel uw snechts verblijden, ondersteun hem in zijn lijden. Want ik hef mijn hart en oog, trouwe God, tot u omhoog. En wat er verder volgt in vers 2 en 3 van Psalm 86. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Wat denken wij eigenlijk van het kruis van Christus? Wij leven in een land waar het christendom grote invloed heeft gehad. U die dit hoort, gaat waarschijnlijk naar een christelijke kerk. Wellicht bent u in Christus' naam gedoopt. Misschien noemt u zich christen en belijdt u dat ook. Het is waar dat dit meer is dan van miljoenen mensen in de wereld gezegd kan worden. Maar wat denken wij en wat voelen wij als het gaat over het kruis van Christus? Ik wil eens met u nagaan wat een van de grootste christenen die ooit geleefd heeft, dacht van het kruis van Christus. Hij heeft zijn mening opgeschreven. Zijn woorden zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De man die ik bedoel is de apostel Paulus. De plaats waar u zijn mening kunt vinden is de brief die hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, schreef aan de gelaten. De woorden waarin zijn oordeel is vervat zijn deze: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Wat bedoelde Paulus hiermee? Het was zijn bedoeling om in krachtige termen te verklaren dat hij zijn vertrouwen in niets anders wilde stellen dan in Jezus Christus en die gekruisigd voor de vergeving van zijn zonde en de redding van zijn ziel. Laten anderen, als ze dat willen, hun heil maar elders zoeken. Laten anderen, als ze er lust toe hebben, op andere dingen hun vertrouwen stellen voor vergeving en vrede. De apostel van zijn kant was vast besloten om nergens anders op te steunen, zijn hoop op niets anders te bouwen, zijn vertrouwen op niets anders te stellen en nergens in te roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Ik wil u iets zeggen over het kruis. Geloof me, het onderwerp is van het allergrootste belang. Dit is maar niet een gewone zaak waarover u van mening zou kunnen verschillen. Het is in andere dingen heel goed mogelijk dat u en ik van mening verschillen, zonder dat u het gevoel hoeft te hebben dat het u buiten de hemel zal houden. Een mens moet het in dit geval echter bij het rechte eind hebben, anders gaat hij voor eeuwig verloren. Hemel of hel, blijdschap of ongeluk, leven of dood, zegen of vloek in de laatste dag, het hangt allemaal af van het antwoord op deze vraag: wat denkt u van het kruis van Christus? Laten we ten eerste eens kijken waar de apostel allemaal niet in wilde roemen. Er zijn veel dingen waar de apostel Paulus in had kunnen roemen, als hij net zo had gedacht als vele mensen tegenwoordig doen. Als er ooit iemand op aarde was die iets had om zich op te beroemen, dan was het de apostel van de heidenen wel. Maar als hij zich niet op iets van zichzelf durfde te beroemen, wie durft dat dan wel? Hij beriep zich nooit op zijn nationale voorrechten. Geen moment heeft hij zich willen beroemen op zijn Joodse afkomst. Hij beroemde zich ook niet op zijn eigen werken. Zelden werkte iemand zo hard voor God als hij. Hij was overvloediger in arbeid dan enige andere apostel, 2 Korinthe 11. Niemand preekte ooit zoveel, reisde zulke afstanden en verdroeg zoveel tegenslag voor de zaak van Christus. Niemand was ooit het middel tot de bekering van zoveel zielen, deed zoveel goed voor de wereld en maakte zichzelf zo nuttig voor de mensheid. Maar Paulus beriep zich er nooit op alsof het verdiensten waren die zijn ziel konden redden. Paulus beroemde zich ook niet op zijn kennis. Hij was een man met grote natuurlijke gaven en na zijn bekering gaf de Heilige Geest hem zelfs nog grotere gaven. Hij was een machtig prediker, een geweldig spreker en een groot schrijver. Hij kon even goed discussiëren met de Joden als met de heidenen. Hij kon in debat gaan met ongelovigen in Korinthe, maar ook met farizeeërs in Jeruzalem of met eigen gerechtigde mensen in Galatië. Maar nooit beroemde hij zich op zijn kennis, alsof die hem voor God zou kunnen rechtvaardigen. Hij beroemde zich nooit op zijn deugden, zoals zijn liefde voor medezondaren, zijn zelfverloochening of zijn ootmoed. Paulus beroemde zich er ook niet op dat hij een groot kerkelijk leider was. Hij heeft zich nooit op zijn ambt en op zijn staan in de kerk beroemd. Wekte hij ooit de indruk alsof zijn hoge positie in de kerk hem zou redden, zou rechtvaardigen, zijn zonde weg zou nemen en hem aangenaam zou maken in Gods oog? Nee, nooit. Welnu, als de apostel Paulus zich op geen van deze dingen beroemde, Wie in de hele wereld heeft dan het recht er nu wel in te roemen? Als Paulus zegt, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wie durft er dan te zeggen, ik heb iets anders om in te roemen, ik ben een beter mens dan Paulus? Wie van u vertrouwt op zijn eigen goedheid? Wie steunt er op zijn pogingen zijn leven te beteren, op zijn plichtsbetrachting, zijn kerkgang, zijn goede werken en prestaties van welke aard dan ook? Wie steunt er voor de zaligheid van zijn ziel, ook maar voor het allerkleinste deel, op iets van zichzelf? Weet dan, zeg ik u, dat u heel anders bent dan de apostel Paulus. Weet dat uw godsdienst dan niet de apostolische godsdienst is. Wie van u vertrouwt op zijn geloofsbelijdenis voor zijn zaligheid? Wie steunt er op zijn doop, zijn avondmaalsgang, zijn kerkgang op zondag en door de week en zegt, wat ontbreekt mij nog? Besef, zeg ik, deze dag dat u niet bent zoals Paulus. Uw christendom is niet het christendom van het Nieuwe Testament. Paulus roemde in niets anders dan in het kruis. Zo moet het ook zijn met u. Laten wij toch oppassen voor eigen gerechtigheid. Openlijke zonde vermoord duizenden zielen, eigen gerechtigheid tienduizenden. Geef uw heimelijke trots op, werp die ijdele gedachten aangaande uw eigen goedheid weg. Wees dankbaar als u genade ontvangen hebt, maar beroem u er geen moment op. Werk voor God en Christus met hart en ziel en verstand en kracht. Maar laat ook geen seconde de gedachte toe dat u uw vertrouwen kunt stellen in een van uw werken. Bedenk op wat voor zandgrond u bouwt als u leeft met de gedachte dat alles wel goed zit als u maar bij uw kerk blijft. Wat blijft er van deze hoop over als u gaat sterven en in de dag van het gericht voor God moet verschijnen? Vaak is het zo dat mensen heel wat weten te zeggen over hun eigen goedheid als ze sterk en gezond zijn. Maar als ze ziek zijn of stervende, kunnen ze daar ineens weinig meer van zeggen. Welke waarde ze ook in hun eigen werken zien in deze wereld, ze zullen er niets meer in zien als ze God gaan ontmoeten. Het licht van de grote oordeelsdag maakt dat hun daden er heel anders gaan uitzien. Het schijnt dwars door het laagje vernis en laat het bederf zien van zoveel daden die nu goed genoemd worden. Hun koren blijkt niet anders dan kaf te zijn, hun goud niet anders dan schuim. Veel zogenaamde christelijke daden zullen geheel waardeloos en zonder genade blijken te zijn. Zij werden door de mensen hoog geacht. Zij zullen te licht en waardeloos bevonden worden in de weegschaal van God. Zij blijken net zo te zijn als de gepleisterde graven van wel eer, mooi wit van buiten, maar van binnen door en door bedorven. Wat zal het verschrikkelijk tegenvallen voor diegene die in de oordeelsdag toch voor het geringste deel blijkt te steunen op iets van hemzelf. Nogmaals zeg ik, laten we ons hoeden voor eigen gerechtigheid, in welke vorm dan ook. Sommige mensen berokkenen zichzelf net zoveel kwaad met hun ijdele deugden als anderen met hun zonden. Rust niet totdat uw hart net zo is afgestemd als dat van de apostel Paulus. Rust niet voordat u met hem kunt zeggen, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Tweede punt. Laat mij vervolgens uitleggen wat wij moeten verstaan onder het kruis van Christus. Het woord kruis komt in meer dan één betekenis voor in de Bijbel. Wat bedoelde de apostel met ik roem in het kruis? Dat wil ik nu nader met u onderzoeken en duidelijk maken. Soms wordt het woord kruis, wordt met het woord kruis het houten kruis bedoeld, waaraan de Heer Jezus genageld en ter dood gebracht werd op Golgotha. Dat had de apostel ook in gedachten toen hij aan de Filippenzen schreef dat Christus gehoorzaam geworden is tot de dood, ja de dood des kruises, Filippenzen 2. Dit is niet het kruis waarin de apostel roemt. Hij zou vol afkeer voor de afgodische gedachten zijn teruggedeinsd om dat stuk hout te verheerlijken. Het woord kruis heeft soms de betekenis van de moeite en beproevingen die gelovigen moeten doormaken als zij Christus getrouw volgen. In deze betekenis gebruikt de Heer Jezus het als hij zegt, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Ook dat is niet de betekenis die de apostel Paulus gebruikt als hij aan de Galaten schrijft. Hij kende dat kruis heel goed, hij droeg het geduldig. Maar hij heeft het hier over iets anders. Het kruis betekent op sommige plaatsen ook dat de leer dat Christus voor zondaren, ook de leer dat Christus voor zondaren aan het kruis gestorven is. De verzoening die hij voor hen aanbracht aan het kruis. Het volmaakte offer voor de zonde dat hij bracht toen hij zich gaf om gekruisigd te worden. Kortom, dit ene woord kruis staat voor de gekruisigde Christus, de enige zaligmaker. Dit is de betekenis waarin de apostel deze uitdrukking gebruikt als hij de Korintiërs zegt, want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, 1 Korinthe 1. Dit is ook de betekenis die Paulus gebruikt in zijn brief aan de Galaten als hij schrijft, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Hij bedoelt eenvoudig, ik roem in niets anders dan in de gekruisigde Christus als de zaligheid van mijn ziel. Jezus Christus, de gekruisigde, was de vreugde en blijdschap, de troost en de vrede, de hoop en het vertrouwen voor de ziel van Paulus. Hij dacht er niet aan wat hij zelf had geleden en gedaan. Hij mediteerde niet over zijn eigen goedheid en zijn eigen gerechtigheid. Het was zijn vermaak te overdenken wat Christus had gedaan en wat Christus had geleden. De dood van Christus, de gerechtigheid van Christus, de verzoening van Christus, het bloed van Christus, het volbrachte werk van Christus. Daarin roemde hij. Dat was de zon van zijn ziel. Over dit onderwerp wilde hij zielsgraag preken. Hij zwierf over de aarde om aan zondaren te kunnen verkondigen dat de Zoon van God zijn bloed had uitgestort om hun zielen te redden. Hij ging de wereld door om de mensen te vertellen dat Jezus Christus hen lief had en voor hun zonde aan het kruis gestorven was. Let er eens op dat hij aan de gemeente van Korinthe schrijft, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schriften, 1 Korinthe 15. En, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, 1 Korinthe 2. Hij, een fariseer die God lasterde en de gemeente vervolgde, was gewassen in het bloed van Christus. Hij kon daar eenvoudig niet over zwijgen. Hij werd het nooit moe om het verhaal van het kruis opnieuw te vertellen. Ook schreef hij graag en veel over dit onderwerp aan gelovigen. Het is opmerkelijk hoe vol zijn brieven in het algemeen staan van het lijden en de dood van Christus. Hoe zij overlopen met gedachten en woorden over Christus' stervende liefde en kracht. Zijn hart is vol van dit onderwerp. Hij wijdt er voortdurend over uit en keert er telkens naar terug. Het is de gouden draad die door heel zijn leerstellig onderwijs en praktische aansporingen loopt. Hij schijnt te denken dat de meest gevorderde christen nooit te veel over het kruis kan horen. Hieruit leefde hij vanaf de tijd van zijn bekering. Hij schrijft elders aan de Galaten, hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft, Galaten 2. Wat deed hem zo krachtig zijn in het werk? Wat maakte hem zo gewillig in de dienst? Wat maakte hem zo onvermoeibaar in zijn pogingen om enigen te behouden? Wat maakte hem zo volhardend en geduldig? Ik zal u het geheim van dit alles vertellen. Hij voedde zich steeds door het geloof met Christus lichaam en Christus bloed. De gekruisigde Christus was het eten en drinken voor zijn ziel. En we mogen veilig aannemen dat Paulus het bij het rechte eind had. De centrale waarheid in heel de Bijbel is het kruis van Christus, de dood van Christus aan het kruis om verzoening voor zondaren aan te brengen. Daar begint het al mee in Genesis. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorzelen, is niets anders dan een profetie van de gekruisigde Christus. Deze waarheid straalt, al is het verhuld, ook af van de wet van Mozes en de geschiedenis van het Joodse volk. Het dagelijks offer, het paaslam, het voortdurend bloedvergieten in de tabernakel en de tempel. Het zijn allemaal heenwijzingen naar de gekruisigde Christus. Het kan best zijn dat u veel van de Bijbel afweet. U kent de verhalen die erin staan en de gebeurtenissen die erin beschreven worden, net zoals iemand de geschiedenis van zijn eigen land kent. U kent de namen van de mannen en vrouwen uit de Bijbel, net zoals de mensen Alexander de Grote of Napoleon kennen. Maar als u nog niet ontdekt hebt dat de gekruisigde Christus het fundament van het hele boek is, hebt u tot op heden de Bijbel met weinig vrucht gelezen. Uw godsdienst geeft u geen troost. Het zal uw ziel niet van de hel verlossen. U kunt ook veel over Christus weten. U kunt veel kennis over hem in uw hoofd hebben. U weet wellicht waar hij werd geboren, wat hij deed, welke wonderen hij verrichtte, welke uitspraken hij deed. U weet mogelijk ook hoe hij leefde, hoe hij geleden heeft en hoe hij stierf. Maar tenzij u de kracht van het kruis van Christus uit ervaring kent, tenzij u van binnen weet en gevoelt dat het bloed dat aan het kruis gestort is, uw eigen zonde heeft weggewassen, tenzij u gewillig bent om te belijden dat uw zaligheid geheel en al afhankelijk is van het werk dat Christus aan het kruis volbracht heeft, tenzij het zo ligt, zal Christus u niets baten. Alleen het kennen van de naam van Christus zal u nooit redden. U moet zijn kruis en zijn bloed kennen, want anders zult u in uw zonde sterven. Derde punt. Laat mij in de derde plaats aantonen waarom alle christenen behoren te roemen in het kruis. Ik voel aan dat ik hierover ook nog iets moet zeggen, vanwege de onkunde die op dit punt heerst. Ik vermoed dat veel mensen niet veel schoonheid en glorie zien in een onderwerp als het kruis van Christus. Integendeel, zij denken dat het vernederend, pijnlijk en onterend is. Zij zien niet veel voordeel in de geschiedenis van Christus lijden en sterven. Zij keren zich er liever van af als iets onplezierigs. Nu geloof ik dat deze mensen het helemaal mis hebben. Ik ben het niet met hen eens. Ik geloof dat het een goede zaak is wanneer wij allemaal voortdurend in gedachten vertoeven bij het kruis van Christus. Het is goed om vaak te overdenken hoe Jezus werd verraden en in handen van slechte mensen viel. Hoe zij hem veroordeelden met een hoogst onrechtvaardig oordeel. Hoe ze hem in het gezicht spuwden, hem bespotten, gezelden en met doornen kroonden. Hoe ze hem als een lam ter slachting leidden, zonder dat hij protesteerde of zich verzette. Hoe ze de spijkers door zijn handen en voeten dreven en hem op Golgotha tussen twee moordenaars hingen. Hoe zij zijn zijde met een speer doorstaken, hem bespotten in zijn lijden en hem daarnaakt lieten hangen totdat hij stierf. Ik zeg dat het goed is u al deze gedachten te binnen te brengen. Niet voor niets wordt de kruisiging 4 maal beschreven in het Nieuwe Testament. Er zijn maar weinig gebeurtenissen die door al de 4 evangelisten worden beschreven. Als Matthäus, Marcus en Lucas een bepaalde gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus weergeven, dan vinden we die in het algemeen bij Johannes niet. Maar er is een geschiedenis die ze alle 4 zeer uitgebreid beschrijven. En dat is de geschiedenis van het kruis. Dat is een veelzeggend feit dat niet over het hoofd gezien mag worden. Ik denk wel eens dat veel mensen vergeten dat Christus lijden aan het kruis tevoren was bepaald. Het overkwam hem niet toevallig. Het was allemaal bepaald, bedacht en voorbereid vanuit de eeuwigheid. Het kruis was tevoren opgenomen in de raadslag van de eeuwige drie-eenheid tot redding van zondaren. In de bedoelingen van God had het kruis van eeuwigheid zijn plaats. Er was geen gevoel van pijn, geen druppel bloed die Jezus gaf, niets was er dat niet tevoren was vastgelegd. Oneindige wijsheid bepaalde dat de verlossing door het kruis zou komen. Oneindige wijsheid bracht Jezus op de bestemde tijd aan het kruis. Hij werd gekruisigd door de bepaalde raad en voorkennis van God, zo zegt Petrus in Handelingen 2. Het schijnt me toe dat de mensen ook vergeten dat al het lijden van Christus aan het kruis noodzakelijk was voor de verlossing van de mens. Hij moest onze zonden dragen, als ze tenminste ooit gedragen zouden worden. Alleen door zijn striemen konden we genezen worden. Dit was de enige betaling van onze schuld die God kon accepteren. Dit was het grote offer waarvan ons eeuwige leven afhing. Als Christus niet naar het kruis was gegaan en in onze plaats had geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, zou er geen sprankje hoop voor ons zijn. Er zou een wijde kloof tussen ons en God gebleven zijn, die niemand ooit had kunnen overbruggen. Het lijkt erop dat mensen vergeten dat Christus lijden geheel vrijwillig was. Het was zijn eigen vrije wil. Hij werd er niet toe gedwongen. Het was zijn keuze om zijn leven af te leggen. Het was zijn eigen keuze om naar het kruis te gaan en het werk te voltooien waarvoor hij gekomen was. Hij zou met een enkel woord gemakkelijk legioenen engelen hebben kunnen bevelen en Pilatus en Herodes en hun legers als kaf voor de wind hebben verdaan. Maar hij leed gewillig. Hij had zijn hart gezet op het redden van zondaren. Hij was vastbesloten om een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid te openen door zijn eigen bloed te vergieten. Als ik aan deze dingen denk, zie ik niets pijnlijks of onaangenaams in het onderwerp van Christus kruis. Integendeel, daarin zie ik wijsheid en kracht, vrede en hoop, vreugde, blijdschap en troost. Hoe meer ik het kruis in het oog heb, des te meer volheid ik erin ontdek. Hoe langer ik in gedachten bij het kruis vertoef, zoveel te meer raak ik ervan overtuigd dat er aan de voet van het kruis meer te leren is dan waar ook in de wereld. Waar kan ik de lengte en de breedte van de liefde van God de Vader voor een zondige wereld leren kennen? Waarin komt die het duidelijkst uit? Moet ik dan naar de zon kijken die dagelijks schijnt, ook op ondankbare en boze mensen? Moet ik dan kijken naar de zaaitijd en de oogst die elk jaar op hun tijd terugkeren? O nee, ik kan een veel sterker bewijs van zijn liefde krijgen dan zoiets. Ik zie op het kruis van Christus, ik zie daarin niet de oorzaak van de liefde van de Vader, maar het resultaat ervan. Daar zie ik dat God deze verdorven wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat hij hem gaf om te lijden en te sterven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik weet dat de Vader ons lief heeft, omdat hij ons zijn zoon, zijn enige zoon, niet onthield. Soms bekruipt mij het gevoel dat God de Vader te hoog en te heilig is om zich te bekommeren om zulke ellendige, slechte schepselen als wij zijn. Maar dit kan ik niet, mag ik niet, nee, durf ik niet te denken wanneer ik naar het kruis van Christus zie. Waar moet ik kijken als ik wil weten hoe afschuwelijk de zonde is in Gods ogen? Moet ik dan het verhaal over de zondvloed opzoeken en lezen hoe de wereld verdronk door de zonde? Moet ik dan naar de kust van de Dode Zee gaan om te zien wat de zonde over Sodom en Gomorra bracht? Nee, er is een veel duidelijker bewijs. Ik kijk naar het kruis van Christus. Daar kan ik zien dat de zonde zo zwart en verdoemelijk is, dat niets anders dan het bloed van Gods Zoon ze weg kan wassen. Daar kan ik zien dat de zonde mij zo heeft gescheiden van mijn heilige Maker, dat al de engelen in de hemel nooit vrede tussen ons hadden kunnen maken. Niets kon ons verzoenen, behalve de dood van Christus. Als ik luister naar het armzalige gepraat van trotse mensen, zou ik af en toe kunnen denken dat de zonde niet zo vreselijk is. Maar ik kan de zonde niet geringschatten als ik naar het kruis van Christus zie. Wil ik de volheid en de volledigheid van de zaligheid die God voor zondaren heeft aangebracht leren kennen? Waar zie ik die het duidelijkst? Moet ik mij dan richten op algemene uitspraken in de Bijbel over Gods genade? Zal ik dan rusten op de algemene waarheid dat God een God van liefde is? Nee, ik zal op het kruis van Christus zien. Ik kan geen duidelijker bewijs vinden dan dat. Ik vind geen betere balsem voor een gewond geweten en bezwaard gemoed dan het zicht op Jezus, die voor mij stierf aan het vervloekte hout. Daar zie ik dat voor mijn enorme schulden volledig is betaald. De vloek van de wet die ik heb gebroken is daar gedragen door iemand anders in mijn plaats. Aan de eisen van die wet is volkomen voldaan. Tot de laatste cent toe is voor mij betaald en betaling zal geen tweede keer van mij geëist worden. Soms kan ik denken dat ik te slecht ben om vergeving te verkrijgen. Mijn hart fluistert soms dat ik te zondig ben om zalig te worden. Maar op andere momenten weet ik dat dat alleen maar mijn dwaze ongeloof is. Het antwoord op mijn twijfels vind ik in het bloed dat op Golgotha gestort is. Ik weet zeker dat er ook voor de slechtste mens een weg is naar de hemel, als ik maar naar het kruis kijk. Heb ik aansporing nodig om heilig te leven? Waarheen zal ik mij dan wenden? Zal ik dan enkel en alleen naar de 10 geboden luisteren? Moet ik de voorbeelden in de Bijbel bestuderen om te zien wat genade vermag? Zal ik mediteren over de beloningen in de hemel en de straffen in de hel? Is er niet een veel sterker motief? Jawel, ik zal zien op het kruis van Christus. Daar zie ik de liefde van Christus, die mij ertoe dringt niet voor mijzelf te leven, maar voor Hem. Daar zie ik dat ik niet van mijzelf ben, maar dat ik gekocht ben met een prijs. Ik ben gebonden door de meest plechtige verplichtingen om Jezus te verheerlijken naar lichaam en ziel die zijn eigendom zijn. Daar zie ik dat Jezus zichzelf voor mij gegeven heeft. Niet alleen om mij te verlossen van alle ongerechtigheid, maar ook om mij te reinigen en om mij te maken tot één van zijn eigen volk, ijverig in goede werken. Hij droeg mijn zonde in zijn lichaam op het hout, opdat wij, aan de zonde afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden. Er is niets zo heiligend als een duidelijk gezicht op het kruis van Christus. Het kruisigt de wereld voor ons en ons voor de wereld. Hoe kunnen wij de zonde lief hebben als we eraan denken dat Jezus voor onze zonde moest sterven? Niemand zou zo heilig moeten zijn als de volgelingen van een gekruisigde Here. Wil ik leren hoe ik tevreden en opgewekt kan blijven onder al de zorgen en moeite van het leven? Welke school moet ik daarvoor bezoeken? Hoe kan ik die gemoedstoestand het eenvoudigst bereiken? Moet ik dan zien op de soevereiniteit van God? Op de wijsheid van God? De voorzienigheid van God of de liefde van God? Het is goed om dat te doen, maar er is nog iets beters. Ik moet zien op het kruis van Christus. Ik besef dat Hij, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem alle dingen zal schenken die wij werkelijk nodig hebben. Romeinen 8. Hij die zoveel angsten, lijden en pijn voor mijn ziel heeft doorstaan, zal zeker niets terughouden wat werkelijk goed voor mij is. Hij die zulke grote dingen voor mij gedaan heeft, zal ongetwijfeld ook de geringere zaken doen. Hij die zijn eigen bloed gaf om me een woning te verschaffen in de hemel, zal mij onbetwistbaar van alles voorzien wat nuttig is op de weg daarheen. Er is geen school om tevredenheid te leren die zich kan meten met de voet van het kruis. Heb ik grote behoefte aan argumenten voor de hoop dat ik niet uitgeworpen zal worden? Waar kan ik die vinden? Kan ik dan terecht bij mijn eigen deugden en gaven? Mag ik troost putten uit mijn eigen geloof, liefde, berouw, ijver en gebed? Mag ik mij tot mijn eigen hart wenden en zeggen, dit hart zal nooit onbetrouwbaar zijn en verkillen? O nee, God verhoede dat. Ik wil zien op het kruis van Christus. Dat is mijn grote argument, mijn vaste grondslag. Het is ondenkbaar dat Hij, die door zo'n lijden ging om mijn ziel te verlossen, die ziel tenslotte toch nog zal laten omkomen, nadat die zich eenmaal op Hem geworpen heeft. O nee, Jezus heeft zo'n hoge prijs betaald, Hij zal mij zeker bewaren. Hij riep mij tot zich toen ik nog een slechte zonde was. Hij zal mij nooit begeven nadat ik heb geloofd. Wanneer Satan het erop aanlegt twijfel in ons hart te zaaien of Christus zijn volk wel bewaren zal, zouden we Satan moeten zeggen dat hij naar het kruis moet kijken. U zult nu begrijpen dat ik reden had om aan het begin deze vraag te stellen. Wat denkt u eigenlijk van het kruis van Christus? Luistert u tenslotte nog enkele momenten, nu ik iets wil zeggen om het hele onderwerp op uw geweten toe te passen? Leeft u in de zonde? Het maakt niet uit hoe klein of hoe verborgen die zonde is. Verwaarloost u uw ziel? Ik smeek u dan te luisteren naar wat ik u vandaag te zeggen heb. Zie op het kruis van Christus. Zie daar hoezeer Jezus u lief heeft. Zie daar wat Jezus geleden heeft om voor u een weg tot behoud te bereiden. Ja, zorgeloze mannen en vrouwen, Voor u werd dat bloed vergoten. Voor u werden de spijkers door die handen en voeten geslagen. Voor u hing daar dat lichaam aan het kruis. U bent het voor wie Jezus stierf en die hij lief had. Die liefde moet u doen versmelten. De gedachte aan het kruis moet u tot bekering leiden. Dat dat vandaag nog mocht gebeuren. Kom toch direct tot die zaligmaker die voor u stierf en die gewillig is om te behouden. Kom toch en roep tot hem met het gebed van het geloof. En ik weet dat hij zal luisteren. Kom en leg uw hand op het kruis en ik weet dat hij u niet zal uitwerpen. Kom en geloof in hem die aan het kruis stierf. En u zult vandaag nog het eeuwige leven hebben. Hoe wilt u ontkomen als u op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? Er zal vast niemand zo diep in de hel liggen als degenen die het kruis verachten. Bent u op zoek naar de weg die naar de hemel voert? Zoekt u redding, maar twijfelt u of u die kunt vinden? Wenst u deel te hebben aan Christus, maar twijfelt u of Christus u wel wil aannemen? Ook tegen u zeg ik heden, zie op het kruis van Christus. Hier is bemoediging, als u er werkelijk behoefte aan hebt. Kom vrijmoedig tot de Heer Jezus, niets hoeft u ervan te weerhouden. Zijn armen zijn open om u te ontvangen. Zijn hart is vol liefde tot u. Hij heeft een weg gebaand waarlangs u hem met vertrouwen tegemoet kunt gaan. Denk aan het kruis. Treed toe en vrees niet. Bent u iemand die niet zo geleerd is? Wenst u naar de hemel te gaan, maar wordt u vertwijfeld door moeilijkheden in de Bijbel die u niet kunt verklaren? Tot u zeg ik heden ook, zie op het kruis van Christus. Lees daarin de liefde van de Vader en het medelijden van de Zoon. Dat staat er heel duidelijk en niemand kan dat zomaar verkeerd begrijpen. Wat te doen als u nu wordt tegengehouden door de leer van de uitverkiezing? Wat te doen als u op dit moment uw eigen verdorvenheid en uw verantwoordelijkheid niet met elkaar kunt rijmen? Kijk dan naar het kruis. Zegt het kruis u niet dat Jezus een machtige, liefdevolle en gewillige zaligmaker is? Maakt het u niet één ding heel duidelijk, namelijk dat het uw eigen schuld is als u niet behouden wordt? O, grijp dan die waarheid vast en laat hem nooit meer los. Bent u een gelovige die in de put zit? Wordt uw hart neergedrukt omdat u gekweld wordt door ziekte, beproefd vanwege teleurstellingen, beladen met zorgen? Tot u zeg ik ook, zie op het kruis van Christus. Bedenk wiens hand het is die u tuchtigt, die de bittere beker waaruit u drinkt aanreikt. Het is de hand van hem die werd gekruisigd. Het is dezelfde hand die uit liefde tot uw ziel aan het kruis was genageld. Die gedachte zou u moeten troosten en opbeuren. U moet uzelf voorhouden. Een gekruisigde zaligmaker zal nooit iets opleggen wat niet tot mijn zaligheid dient. Het moet dus zo zijn. Het moet zo goed zijn. Bent u een gelovige die heiliger zou willen leven? Voelt u dat uw hart veel te veel aan aardse dingen vastzit? Ook tegen u zeg ik, zie op het kruis van Christus. Zie op het kruis. Denk aan het kruis. Mediteer over het kruis. En zie dan eens of het u lukt om uw genegenheden naar de wereld te doen uitgaan. Ik geloof dat heiligheid nergens zo goed geleerd wordt als op Golgotha. Ik geloof niet dat u veel naar het kruis kunt kijken zonder dat u merkt dat uw wil geheiligd wordt en dat uw verlangens veel geestelijker worden. Als u kijkt naar de zon, lijkt alles eromheen duister en somber. Precies zo wordt, als u naar het kruis kijkt, de valse glans van de wereld heel dof. Vergeleken bij honing smaken andere dingen niet zoet meer. Zo ontneemt het kruis, als het gezien wordt door het geloof, de zoete smaak aan alle wereldse genoegens. Zie daarom elke dag vastberaden op het kruis. Bent u een gelovige die gaat sterven? Weet u dat u van dit bed niet meer op zult staan? Nadert voor u het plechtige uur waarin lichaam en ziel voor enige tijd gescheiden zullen zijn en u een onbekende wereld zult binnengaan? O, kijk dan voortdurend naar het kruis van Christus door het geloof en u zult in vrede heen gaan. Vestig uw oog niet op een handgemaakt kruisbeeld, maar op Jezus en die gekruisigd. Hij zal u bevrijden van alle vrees. Of schoon u wandelt door donkere plaatsen, Hij zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en verlaten. Zet u tot het laatste toe onder de schaduw van het kruis en de vrucht ervan zal zoek zijn. Deze gedachten leg ik u voor. Wat u nu denkt over het kruis van Christus kan ik niet zeggen. Maar ik kan u niets beters toewensen dan dat u, voordat u sterft of de Heere gaat ontmoeten, met de apostel Paulus kunt zeggen: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we zingen uit Psalm 118, vers 10 en 11. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijne zaligheid. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen, tot hulp en heil en vreugde geweest. En wat er verder volgt in vers 10 en 11 van Psalm 118. Laten we danken en bidden. Heere, hartelijk dank voor deze boodschap van het kruis. Dat we mochten horen vanmorgen. Heere, dat u zelf het antwoord hebt gegeven. Ja, dat u, Heere Jezus, zelf het antwoord bent op de vragen van een gekweld geweten. Geef dat we op uw woorden acht zullen slaan en zonder uitstel tot u de toevlucht zullen nemen door het geloof. Geef dat we voortdurend op u zullen zien, ons niet zullen verharden, maar in u ons heil en ons hoogst geluk zullen beschouwen. Heere, geef dat we u zullen erkennen als onze Heere en vast op u zullen betrouwen. Geef ons dat geloof, Heere. Geef ons liefde in ons hart tot u, o drie-enige God. En geef dat we zullen zien dat u ons eerst heeft lief gehad. Heere, dat u veel meer bereid bent om ons te redden dan dat wij bereid zijn om gered te worden. Geef dat we tot u de toevlucht zullen nemen, dat we tot u zullen wenden het angstig hart. U zult ons geenszins uitwerpen, Heere. Vermeerder ons het geloof. Ga met ons van hier. Breng ons ieder veilig thuis en breng ons ook vanmiddag weer onder uw woord. Zegen dominee van Estrik in de prediking van uw woord. Schenk hem veel vrijmoedigheid. Geef dat hij een getrouwd dienaar van uw woord mag zijn. En schenk hem de hulp van uw Heilige Geest. En geef zo dat deze dag ook tot de eer en de verheerlijking van uw naam mag strekken. Want u komt alle eer en lof en aanbidding toe. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is van Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. De gelezen preek was van Jezeruil. Laten we nu eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.